Goedemorgen broeders en zusters. Van harte welkom bij de internetsamenkomst van gelovigen. Vandaag wil ik met jullie gaan behandelen het laatste gedeelte van het onderwerp God der Goden. En ik zat me net te bedenken dat, generaliserend gesproken, wij ontzettend ijdel zijn, hè? Trots zijn. Hoe zeg je dat goed? Wij denken dat wij het allemaal weten. Wij denken dat wij alle kennis in pacht hebben. Het gaat niet zozeer over u en mij, maar over de samenleving waarin wij nu leven. Samenleving die denkt het allemaal te weten, dat het vandaag veel beter is dan in voorgaande eeuwen. En op basis daarvan, van die opgeblazenheid, maken wij conclusies en die zetten wij in de schoolboeken en die doseren wij aan de universiteit als zijnde de waarheid. En dat is iets wat ik zeg maar in deze studies over het onderwerp God der Goden, maar ook over de studies die ik daarvoor heb gedaan, die ook over engelen gingen, dat als wij vandaag de dag geen engelen tegenkomen hier op straat, dat niet wil zeggen dat vroeger ook zo was. Want de Bijbel maakt duidelijk dat wij nu leven in een tijd waarin de Heer zich verborgen heeft, maar Hij niet alleen, ook alle hemelwezens zijn verborgen. En daarom heet deze bedeling waarin wij leven de bedeling der verborgenheid. Dat is iets wat wij zo makkelijk vergeten. Iets wat dat je zegt van, nou ja, dan heb je al gauw met zo'n onderwerp dat ze zeggen van, ja, ik vind wel gezocht. Nee, het is niet gezocht. De Bijbel zegt dat wij vandaag de dag leven in de bedeling der verborgenheid, maar de Bijbel heeft ook gezegd dat nooit altijd zo was. De Bijbel leert dat vroeger dat God zich openbaarde aan Abraham, aan Daniel, aan Manoach, de vader van Simson. Er verscheen de Heere in het vuur, geloof ik. En dat vergeten wij heel erg vaak. En als we dan, ik probeer dat toch elke keer weer op te hameren, als we dan lezen in Genesis 6, vers 4, dan lezen we daarover dat er destijds zonen Gods naar de aarde kwamen, die gemeenschap hebben gehad met de vrouw, daaruit zijn reuzen voortgekomen. En dan weet je direct hoe de vork in de steel zit als je ergens leest over reuzen. Dan weet je hoe die reuzen zijn verwekt, waardoor dat komt. En als er dan staat dat er voor de zondvloed reuzen waren, maar ook daarna, dan moet je de conclusie trekken dat er dus eenzelfde soort iets weer is gebeurd, namelijk dat engelen zich hebben geopenbaard en gemeenschap hebben gehad met de vrouwen en daar dus reuzen uit verwekt zijn. Met andere woorden, engelen hebben zich destijds geopenbaard. En dat is een hele andere samenleving, een ander beeld van, ja, hoe zeg je dat? Het is zo anders dan vandaag de dag. En dat is iets waar ik probeer uw aandacht op te vestigen. Dat men nu wel kan zeggen van, ja, engelen bestaan niet. Of God bestaat niet. Nee, als je hem niet ziet en je denkt dat omdat je hem vandaag niet ziet en omdat je hem vorig jaar niet hebt gezien, dat het dan altijd zo is, dan trek je de verkeerde conclusie. En de Bijbel wijst ons daarop. En de Bijbel zegt ook, ga terug naar die Bijbel, onderzoek die schriften. Want die schriften, het woord van God, is het woord dat van Christus Jezus getuigt. En aangezien Christus zegt dat Hij de waarheid is, en als je de waarheid wil weten over alles, dan kom je altijd terug bij Christus. Christus is de waarheid. En als je echt de waarheid zoekt, dan begin je bij de Bijbel. Goed, ik wou met u gaan naar gebed. Ja, Vader in hemel, we willen zo vandaag bij elkaar komen. Niet in het vlees, Heer, want wij zijn bij elkaar in de geest, omdat wij weten dat wij één plant met u zijn geworden. Verbonden zijn met elkaar, omdat u het hoofd bent van het lichaam. Heer, op grond van uw woord, wat u heeft gesproken, Heer, komen wij bij elkaar. En wij willen uw woord vandaag weer centraal stellen. In deze internetsamenkomst van gelovigen, maar ook in ons leven. Omdat wij de waarheid willen. En niets anders dan de waarheid. En willen staan op die waarheid. En omdat dat een fundament is, vastigheid onder onze voeten. Heer, zo draag ik deze internetsamenkomst van gelovigen op, Heer, aan u. Wilt u ons onze oren openen, Heer, zodat we uw woord verstaan? Heer, en als wij uw woord hebben verstaan, Heer, wilt u ons helpen te planten in ons hart. Daar waar ons geloof zit, Heer. Ons geloof in u. Heer, en wilt u ons helpen te toetsen de woorden die ik vandaag spreek, Heer, of die in overeenstemming zijn met uw woord. Want u heeft gesproken, Heer, zie toe dat niemand u verleidde. En wij kunnen alleen maar verleid worden als we de Bijbel loslaten. Maar met de Bijbel in de hand hebben wij een tweesnijdend scherp zwaard. En u heeft ons opgeroepen, Heer, dat woord te hanteren. Om ons daarmee staande te houden. Tegen de listige omleidingen des duivels. Heer, dat vragen wij en bidden wij u om Christus wil. Amen. Goed, dit is het zesde deel over God der goden, namelijk engelen. En in de eerste studie, dus van dit onderwerp, God der goden, daar heb ik gezegd dat er tussen de genoemde Daniel de profeet en de dagen van Noach uit Matthäus 24, dat daar een connectie in zit. En van deel 1 tot en met deel 5 van de laatste keer heb ik redelijk uitgebreid de oud-testamentische tijd met u doorgenomen voor wat betreft de goden. Ik ben begonnen met de dagen van Noach in deel 1 en eindigde in deel 5 met de profeet Daniel. Waarom heb ik 5 studies gebruikt voor deze connectie? Het is namelijk heel belangrijk, en dat heb ik ook in de inleiding geprobeerd aan te geven, om onze beeldvorming, onze perceptie van het Oude Testament af te stemmen op de Bijbel. Ik heb u laten zien dat wanneer de Bijbel spreekt over goden, het lang niet altijd gefabriceerde afgodsbeelden hoeft te betekenen. Maar het kan dus ook gewoon engelen betekenen. En er komt zelfs ergens voor dat goden de betekenis heeft van rechters. Rechters van het Israëlitische volk, of van het Joodse volk. Ik dacht van, nee, het zal het Israëlitische volk zijn. Goed. Voor de zondvloed in Noach's dagen leefden er goden op aarde en ook daarna. Heb ik in de inleiding ook al even aangehaald. Ik heb u zelfs laten zien dat Satans strategie na de zondvloed, dat hij die aanpaste om de Heere God zoveel mogelijk tegenstand te kunnen bieden. Nu wil ik met u gaan naar de eindtijd, de reden der laatste dingen, waar ik eigenlijk ook mee begon in deel 1. Hè? Want het ging om die connectie waar ik u op wou wijzen tussen Daniel de profeet en de dagen van Noach. Wil ik met u gaan naar Matthäus 24 vers 15. Daar staat: wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniel den profeet staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop. Als eerste zou je naar Daniel 9 moeten gaan, namelijk naar de plaats waar in eerste instantie naar verwezen wordt. Maar zeker zou u gewoon heel Daniël moeten lezen en zeker de schriftplaats in Daniël waar gesproken wordt over andere beelden die opgericht worden. En dan is volgens mij, maar dat is niet zo belangrijk of dat volgens mij is, de belangrijkste daarvan is volgens mij Daniël 3. Want zoals in Daniël 3 vers 6 beschreven wordt dat men gedood wordt als men het beeld niet aanbidt, zo zal in de toekomst een beeld worden opgericht staan in de heilige plaats. Snapt u die connectie? Want dat is de reden der laatste dingen. Het gaat over de toekomst waar de Heer over spreekt. En over dat opgerichte beeld, die gruwel der verwoesting, wie het vertikt om dat beeld te aanbidden, zal ook gedood worden. Maar dat haal ik uit Openbaring 13, vers 15. Het beeld uit Daniël 3 was een weergave van de laatste Molech die op aarde geleefd heeft. Hij leefde in het Babylonische Rijk en stierf in de dagen van Nebukadnezar, koning van Babel. Maar daarna hebben zich nog wel goden geopenbaard. En dan bedoel ik dit keer niet alleen de engel des Heeren uiteraard. Want ook zondige engelen hebben zich geopenbaard. Maar dit probeer ik even heel goed te verwoorden. Dus die laatste Molech, die geopenbaarde engel, die stierf mijns inziens in Daniël 3, of die was daar gestorven en daar was dus die uitvaart en daarom werd voor hem een gouden beeld opgericht. En daarom dacht Nebukadnezar Molech in het vuur te zien. Dat hebben we de vorige keer behandeld. En daarna zei ik van, zijn er geen engelen meer geopenbaard in het vlees hier op aarde geweest. Toch zijn er wel engelen geopenbaard. Ook zondige engelen hebben zich daarna geopenbaard. En daar ben ik echt zeer stellig van overtuigd. Maar deze engelen hebben geen gemeenschap gehad met vrouwen. Want dat heeft deze Bijbelstudie mij in ieder geval onderwezen. Op het moment dat een engel gemeenschap heeft met een vrouw, dan zijn zij één vlees geworden en is het onmogelijk voor die engel om zich weer te dematerialiseren, ik weet niet of dat een goed woord is, maar om weer een hemels lichaam aan te nemen, namelijk zijn oiketerion, en daarmee dus weer in de hemel te gaan. Op het moment dat een engel zich openbaart of zich materialiseert, verschijnt, dan neemt hij een tijdelijk vlees aan, zodat een mens hem kan herkennen en kan zien en dus ermee kan communiceren. Op het moment dat er geen geslachtsgemeenschap plaatsvindt, kan hij zich gewoon weer een hemels lichaam aannemen en dan is hij dus uiteraard direct in de hemel. Waarom denk ik dat? Nou, er zijn natuurlijk nog wel een paar wezens die zich hebben gematerialiseerd, die zich hebben getoond aan de mensheid, maar die daarna weer zijn verdwenen. Kijk, het positieve is natuurlijk de Heer. We lezen onder andere na Daniël 3 dat de Heer zich heeft geopenbaard aan Maria bijvoorbeeld. Dan verschijnt de engel Gabriël. Er waren ook twee mannen of twee engelen bij het graf van de Heer. Dus dat gebeurt wel. Maar ik denk ook aan de andere kant. We hebben de islam is gericht op volgens mij is daar een engel verschenen aan Mohammed, de profeet. En die engel die heeft Mohammed de Koran gegeven, geloof ik. Ik doe het even uit mijn hoofd hoor. Ik heb het ook niet voorbereid, dus het kan zijn dat ik een beetje ernaast zit. Maar volgens mij is het zo dat daar er een engel is verschenen aan Mohammed. Dus dat is ook een geopenbaarde engel. Maar die engel die verdween weer, omdat die engel verder geen gemeenschap heeft gehad. Een voorbeeld van de laatste eeuw, dat is natuurlijk de Maitreya, die zich tientallen keren heeft geopenbaard aan mensen, maar ook zo weer is verdwenen, omdat hij geen gemeenschap heeft gehad met de mens. Goed, het beeld dat in Matteüs 24 vers 15 en in Openbaring 13 wordt opgericht, is de weergave van het eerste beest, namelijk het beest uit de zee. En dit beest stelt de werkelijke macht voor dat schuilgaat achter alle zeven wereldrijken. En op de laatste kop van dat beest, want het beest heeft zeven koppen, daarop zitten dus die tien kronen. Beeld wordt op initiatief van het tweede beest gemaakt. Staat ook in Openbaring 13. Het tweede beest is de geopenbaarde Satan, namelijk de Antichrist. Maar het eerste beest uit de zee is ook Satan. Satan is namelijk de grote macht achter de zeven wereldrijken. En we zijn geneigd om maar een deel van het eerste beest te zien, namelijk die zevende kop met die tien hoorns. Maar het eerste beest heeft één lichaam en aan dat lichaam zitten zeven koppen vast. Dus je moet eigenlijk een beetje uitzoomen. We hebben het altijd over dat antichristelijke wereldrijk. Dat klopt, dat is die laatste zevende kop. Maar Johannes zegt van ja, ik zie niet een zevende kop. Ik zie één beest met zeven koppen. En op die zevende kop, nou zo letterlijk staat het niet, maar dat kun je er wel uit concluderen. Op die zevende kop zitten die tien hoorns. En dat is vergelijkbaar met het beeld uit Daniël 2. Dat is één beeld bestaande uit vijf verschillende materialen. Dat beeld is een weergave van de koning van Babel. Gij zijt dat gouden hoofd. En de koning van Babel is volgens Jesaja 14 de gevallen morgenster, namelijk Satan zelf. Je kunt het ook breder nemen. Beest 1 is de weergave van het rijk, waar Babel de hoofdstad van zal zijn. Beest 2 is de uiteindelijke koning van dat rijk. Dus als het tweede beest een beeld maakt van het eerste beest, hoe ziet dat beeld er dan uit? Waar is het dan een weergave van? Het is de weergave, volgens mij, van de geestelijke macht achter alle zeven wereldrijken. En hoe ziet een geestelijke macht of krachtendwaling eruit? Hij ziet eruit als de Satan, als een engel, of moet ik zeggen als een Molech. En daarom noemt Daniël het de gruwelijke vleugel. De vleugel slaat namelijk op bescherming van boven, of geestelijke bescherming. En de gruwel is en het beeld en de aanbidding van het beeld. Ik heb er elders gezegd dat een Rooms-Katholieke beschermheilige een gruwelijke vleugel is. De engelen in het algemeen werden door de zoon van Nebukadnezar vier keer aangeduid als heilige goden. Te weten in Daniël 4 vers 8 en 4 vers 9 en 4 vers 18 en in Daniël 5 vers 11. En Satan zal zich ook presenteren als de heilige god met zijn heilige goden. Goed, dan is het toch wel handig om misschien even Openbaring 13 eventjes erbij te pakken over dat het oprichten van dat beeld in de toekomst, waar de Heer Jezus zelf het ook over heeft, hè, in met het oprichten van de gruwel der verwoesting. Dat is het beeld dat ook in Openbaring 13 wordt genoemd, alleen heet het daar het beeld van het beest en niet de gruwel der verwoesting, maar het is volgens mij gewoon synoniem. Openbaring 13 vers 15, daar staat: en hetzelfde werd macht gegeven om het beeld van het beest een geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken en maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Je zou het ook kunnen lezen in plaats van het beeld van het beest als gruwel der verwoesting. Dan lees je: en hetzelfde werd macht gegeven om om de gruwel der verwoesting een geest te geven, opdat de gruwel der verwoesting ook zou spreken en maken dat allen die de gruwel der verwoesting niet zouden aanbidden gedood zouden worden. Zie je hoe dat in één keer samenvalt? Het beeld dat wordt opgericht in de 70ste week, dat wordt, ja, min of meer levend gemaakt. Dat is het idee van het geven van een geest aan het beeld. Andersom is het voor ons veel duidelijker. In het Nederlands hebben we het dan over dat iemand de geest heeft gegeven. Nou, dat zegt genoeg, toch? Dan is iemand gestorven. Dus als je dat omdraait, iemand heeft niet de geest gegeven, maar iemand ontvangt de geest. Dat is ook voor ons als christenen, wij hebben de Heilige Geest ontvangen. Dat betekent gewoon dat wij leven hebben ontvangen. Dit beeld daarentegen heeft zelf geen geest, is dus dood en daarom krijgt het een geest. En wat doen levende stenen in de Bijbel? Nou, die gaan haast roepen, hè? Dat staat bijvoorbeeld in Lucas 19 vers 40. Daar zegt de Heer: en hij antwoordende zeide tot hen: ik zeg u lieden, dat zo deze zwijgen, de stenen haast zullen roepen. Of roepen zullen. En in 1 Petrus 2 vers 4, daar komen we ook die levende stenen tegen. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dienstbaar. En dan ook nog in vers 5 van 1 Petrus 2 vers in 1 Petrus 2: zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Tot zover maar even. Levende stenen komen in de Bijbel alleen positief voor. Het heeft direct te maken met Jezus Christus en zijn lichaam, namelijk u en ik. De gemeente namelijk. Wij zijn levende stenen en die levende stenen vormen één gebouw, Gods gebouw namelijk. Het gebouw waarin hij woont en dat is de tempel en dat is dus ook de gemeente en dat is dus ook zijn lichaam. Het heeft allemaal zoveel synoniemen. In de periode na de opname van de gemeente, dat is dus de zesde bedeling, is de antichrist op aarde. Hij zal zich presenteren als de enige echte Christus. Dat doet de antichrist nu eenmaal. Hij is in de plaats van de Christus. Dus hij zegt dat hij de Christus is. Dat is. Daarom is hij ook antichrist. Als we ons de vorige vijf studies voor de geest halen, dan weten we toch welke catastrofale invloed zondige engelen op mensen hebben. Dat is het hele Oude Testament ons gedemonstreerd. Nu ik het beeld van het beest in Bijbels perspectief plaats, lijkt het me erger toe dat alle zondige engelen op aarde zijn geopenbaard dan dat er één pratend afgodsbeeld is opgericht. Dit afgodsbeeld dat opgericht wordt is dan ook in Matteüs 24 door de Heer gebruikt als een soort wegwijzer, als een haak waar je dingen aan kan ophangen in de profetische chronologie. En hoe de Heer over dit beeld denkt, dat is overduidelijk, lijkt me. Hij zegt, het is een gruwel. Als je dat opgericht ziet worden, zegt de Heer, als dan zal grote verdrukking wezen. Matthäus 24, vers 21. Een verdrukking hoedanige niet is geweest, waar je dus ook geen enkel beeld van kunt vormen, omdat het er nooit is geweest van het begin der wereld tot nu toe, maar daarna ook niet meer zal zijn. Goed, nou even voor de beeldvorming, hè. Satan wordt uit de hemel geworpen met zijn engelen en wij worden opgenomen. Dan heb je 3,5 jaar. 3,5 jaar waarin... En op de helft van de week, zegt Daniel 9, dan wordt dat beeld opgericht. Die gruwel der verwoesting wordt dan opgericht. Vanaf de oprichting van die gruwel der verwoesting, zegt de Heer, vanaf dat moment zal er grote verdrukking wezen. Wat? Hoe is die periode van 3,5 jaar voor de grote verdrukking dan? Nou, dat is dus het tegenovergestelde van de grote verdrukking. Hoewel zondige engelen daar onder de mensen lopen, wandelen, met hen communiceren. In Openbaring 13 lezen we namelijk dat in die periode het beest de mensen op aarde verleidt door het doen van grote tekenen en wonderheden. Het viel mij op, hè? Met die perceptie waar ik in de inleiding ook even op wees. Het verschil tussen onze bedeling van de verborgenheid en de voorgaande bedelingen. En kennelijk dus ook na onze bedeling. Want daarin is geen verborgenheid. Als je dan leest over... je komt daar in Openbaring 13 een aantal keer tegen... De mensen. En op de aarde. Dat komt 6 keer voor in Openbaring 13. De mensen en op de aarde. Waarom wordt dat daar zo vaak gebruikt? Mensen wonen toch op de aarde? Nou, omdat in dezelfde tijd zal blijken dat er ook andere wezens zijn dan mensen. En dat er een andere leefomgeving is dan de aarde. En daarom staat het volgens mij daar zo. Vergelijk ook maar eens, dat vind ik dan heel mooi vers in dit verband. Als je dat vergelijkt met Openbaring 12 vers 12. Daar gaat over bedrijf vreugdigheid die in de hemelen woont. Dus je hebt een die. En die wonen dus niet op de aarde. En die wordt ook niet genoemd mensen, maar die in de hemelen woont, die bedrijven vreugde. Maar wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn of zoiets. Zoiets staat er. Goed, even terug naar Matthäus 24. Dat stuk spreekt over uw volk en uw heilige stad uit Daniel 9 vers 24. Daar gaat Matthäus 24 over. De 42 maanden die vooraf zijn gegaan aan de oprichting van dit beeld, waren qua uiterlijk vertoon het tegenovergestelde van die grote verdrukking die begint vanaf de oprichting van het beeld. En dat komt volgens de Bijbel, omdat de heilige stad, zeg maar voor het gemak, daar waar de regering zetelt, een verbond heeft gesloten met de vorst van een volk dat in de toekomst komen zou, uit Daniel 9 vers 26. En ook spreekt de Bijbel over dit verbond als een verbond met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel, uit Jesaja 28 vers 15 en 18. En de reden dat Jeruzalem dit verbond is aangegaan, noemt de Heer ook, want men is in Judea bang voor de overvloeiende geestel. Dat is in de eerste plaats de Heer Jehovah, namelijk Jezus Christus zelf. In de tweede plaats is het natuurlijk het werk dat de Heer doet. De Heer zegt daar zelf van in dit stuk uit Jesaja 28 over die overvloeiende geestel. In vers 21 van Jesaja 28... Want de Heer zal zich opmaken, gelijk op den berg Perazim. Hij zal beroerd zijn, namelijk bewegen. Hij zal beroerd zijn, gelijk in het dal Gibeon, om zijn werk te doen, dus activiteit. Zijn werk zal vreemd zijn, om zijn daad, dus weer die, dat, zijn werk, zijn activiteit, wat, dat wat hij gaat doen, om zijn daad te doen, zijn daad zal vreemd zijn. De gruwel der verwoesting is een uitbeelding van het eerste beest, namelijk uit de zee. Dat had ik u al gezegd. Dit beest in Openbaring 13 is de voorstelling van de zeven wereldrijken waar Satan geestelijk inspirator en machthebber van was. Hij is de overste van de macht der lucht enzovoort. Dat komt volgens mij uit Efeze. Ik zal nog even met u die koppen even belangs gaan. Die eerste kop, dat is het Egyptische wereldrijk. En in de eerste studies waar ik het met u had, was het eerste of tweede, dat weet ik nou niet meer. Maar we kwamen daar in ieder geval die geopenbaarde goden tegen. Ja, ook in de eerste volgens mij. Nou, in ieder geval toen Abraham, ik weet nog dat ik dat heb gezegd, toen Abraham met zijn vrouw naar Egypte ging, toen was hij daar in het Egyptische wereldrijk al, hè? En dat ontstond eigenlijk direct na direct na de vloed. Ja, het ontstond eigenlijk direct na de vloed van Noach, dat Egyptische wereldrijk. En daarin zagen we dus ook dat Satan zijn strategie veranderde. Het tweede kop, dat was het Assyrische wereldrijk. En ook in dat wereldrijk waren er geopenbaarde goden. En in dat wereldrijk is ook, zijn ook de 10 stammen verdwenen. En ik denk nu even hardop, maar dat is, daar moet u verder helemaal niks mee doen. Maar ik denk dat als u bekend bent met met die 10 stammen, waar die zijn gebleven enzovoort, dan kom je volgens mij ook uit in Europa. En daar hebben wij hier hebben wij nogal wat Scandinavische goden, zo Wodan en Donar en dat soort wezens. Waar onder andere onze donderdag aan ontleend is. En de godin Freya van vrijdag. En dat zijn volgens mij wel goden die, die misschien wel licht, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen, of waar de kennis in ieder geval van uit die tijd van de Assyrische, van het Assyrische wereldrijk is vandaan is gekomen. Nou ja, goed. Het Babylonische wereldrijk, dat is kop 3. En ook daarin zagen wij geopenbaarde goden. Met als klap op de vuurpijl de oprichting van dat gouden beeld, waarin Sadrach, Mesach en Abednego, die wilden daar niet voor knielen en belanden in het vuur. En toen verscheen Molech, zei Nebukadnezar. En daarna vinden we eigenlijk geen geopenbaarde goden meer in de Bijbel. In ieder geval niet goden die op die wijze, als in de eerste 3 wereldrijken, onder de mensen hebben gewoond en voorzien waren van kennis, inzicht en wijsheid. Ik weet niet meer precies hoe het in Daniel stond, maar daar hebben we de vorige keer over gehad. Zij onderscheiden zich daarmee van de mensen en onderwezen daarmee en gaven richting aan de koning hoe hij dat rijk moest besturen. Wat overbleef waren de afbeeldingen van die geopenbaarde goden, omdat die geopenbaarde goden daarna niet meer voorkwamen. met het met die 2520 jaar van die die zeven tijden van Babel, dat bedoel ik. Met die zeven tijden van Babel, toen die ingingen, daarmee ging ook die heerlijkheid, namelijk die kennis en inzicht van die geopenbaarde goden, die gingen daarmee ook ten onder. En daarom hield de wereld alleen nog maar die gesneden beelden over, die beelden die een beelddrager zijn van engelen uit voorgaande eeuwen. In het Medo-Persische wereldrijk kom je dus afgodse beelden tegen, geen geopenbaarde goden. In het Griekse wereldrijk heel veel goden worden daar genoemd in de mythologie, maar het zijn goden die haar oorsprong vinden uit tijden ver voor het Griekse wereldrijk. Voordat Alexander de Grote de wereld veroverde. Daarna kwam het Romeinse wereldrijk, dat is op 6. En ook daarin geen geopenbaarde goden, maar afgodsbeelden. En dan de laatste kop, die zevende kop met die 10 hoornen, dat is het antichristelijke wereldrijk, of ook wel de 10 statenbond genoemd. En we weten vanuit de Bijbel dat daarin afgodsbeelden zijn, hè, want er wordt een gruwel der verwoesting opgericht in de heilige plaats, dat is een afgodsbeeld. Maar er zijn ook geopenbaarde goden, want Satan en zijn personeel worden uit de hemel geworpen en zijn dus geopenbaard. Nadat we in Genesis hebben gelezen over de zondvloed, wordt de draad opgenomen met betrekking tot Gods verlossingsplan in Genesis 12 met Abraham. Het overgrote deel van Genesis spreekt over de dagen van Abraham, later Abraham. Maar al in het 10e vers van Genesis 12 vertrekt Abraham naar Egypte. En ik vermoed dat direct na de zondvloed Satan is begonnen aan het bouwen van zijn wereldrijk op aarde, beginnende bij Egypte, omdat Egypte in de Bijbel een uitbeelding is van die oude wereld die eertijds is vergaan. De plaats waar de engelen eertijds gewoond hebben en gestorven zijn en nu met banden in de hel zijn geketend. Een stukje typologie is natuurlijk de vlucht van het kindje Jezus met zijn ouders naar Egypte, want dat is een uitbeelding van de dood, waarna hij weer daaruit zou komen en weer levend zou worden. Dat is eigenlijk de uitbeelding van die vlucht naar Egypte en weer uit Egypte weer terugkomen. En dat is de uitbeelding van wedergeboorte en van de opstanding uit de dood. Egypte bestaat vandaag de dag nog steeds. Zelfs de naam bestaat nog steeds. Dat is best bijzonder te noemen. En met Egyptische symboliek worden we zelfs vandaag de dag overspoeld. Denk aan logo's met een piramide, zo'n driehoek. En in vele grote steden staan van die obelisken, van die hele grote langwerpige stenen. Een obelisk is eigenlijk een piramide die helemaal uitgetrokken is. Hè? Maar ook in films, boeken, tijdschriften en musea komen we heel veel dingen van Egypte en haar wereldrijk tegen. De gloriedagen van Satans beest, eerste kop. Dat is Egypte. Niet voor niets heeft de Illuminati het belangrijkste symbool van het oude Egypte verheven tot hun logo. De piramide. Een piramide met een alziend oog. het oog van de god Horus. In dit grote Egypte, met haar geopenbaarde goden, werd door onze grote god teniet gedaan. Typerend vind ik dat je bij de 10 plagen over Egypte leest over die staf van Aaron, die Aaron op de grond moest gooien en die in een slang veranderde. Een slang is ongeveer de allersmalste vertaling van het Hebreeuwse woord dat daar wordt gebruikt. In andere versen wordt dit woord gewoon vertaald met draak of met monster. En dat is het echt. De staf veranderde in een draak. Gelukkig heeft de Statenvertaling dat ook zo overgenomen, want de Leviathan is zo'n draak, een zevenkoppig monster, een zeemonster ook nog, die we in Openbaring 13 tegenkomen. En daarom veranderde de staf van Aaron in die verhoogde slang uit Johannes 3. En vlak na, want alzo lief heeft God de wereld gehad, Johannes 3 vers 16. Kort daarna, voor mij vers 17 of 18 staat het dan over die voogde slang. En als ik mag gokken, denk ik dat de draak uit Aarons staf zeven andere draken van de tovenaars, mogelijk dus ook goden, heeft opgegeten. En u kunt het trouwens lezen in Exodus 7 vers 12. Goed. Matthäus 24 sprak, zo zei ik u al, over twee personen. Daniel, die hebben we nu al behandeld, en Noach. Wat belangrijk is om vast te houden, omdat de Bijbel ons dat leert, is dat wat gelijk wordt gesteld aan de dagen van Noach. De vraag die wij ons dus zouden moeten stellen is: wat staat er gelijk aan de dagen van Noach? En het antwoord op deze vraag wordt ons tot tweemaal toegegeven: de periode van zijn aanwezigheid. Het Griekse woord is namelijk parousia. De periode van zijn aanwezigheid op aarde, dat staat gelijk aan de dagen van Noach. En die begint officieel volgens de Bijbel bij de aanvang van zijn wederkomst, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat is Zacharia 14 vers 4 en Handelingen 1 vers 11. We lezen het eventjes vanuit de Matthäus 24 vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo, dus gelijkwijs, zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En in vers 39 staat het ook dat de dagen van Noach zullen zijn gelijk de toekomst van de Zoon des Mensen. Maar er staat wel iets meer dan dat. Er staat tot den dag toe in welke Noach in de ark ging. En Noach ging de ark in omdat Gods oordeel over de wereld der goddelozen kwam. En als Christus Jezus terugkomt, komt hij met oordeel. En daarom wordt deze periode door de Bijbel genoemd de dag des Heren. Wat deed men tot het moment dat Noach in de ark ging? Men at en dronk. Dat is in dit stuk denk ik de uitbeelding van de dagelijkse beslommeringen. Het eten en het drinken. Wat je elke dag doet, meerdere keren per dag. En daarnaast was men ook trouwende en ten huwelijk uitgevende. En dat is juist iets wat je niet elke dag maar doet. Dat is iets wat je, zeg maar, één keer in je leven doet. Dat we over dit onderwerp, over trouwen en ten huwelijk uitgeven, in de afgelopen 100 jaar anders daarover zijn gaan denken, dat neemt helemaal niets af van de oorspronkelijke Bijbelse betekenis. Huwelijk is juist niet iets wat je bij herhaling doet, zoals eten en drinken. Wat uit het huwelijk voortvloeit, is misschien wel iets wat vaker voorkomt. Misschien voor sommigen wel alledaags, maar dat is namelijk geslachtsgemeenschap tussen man en vrouw. En daar wijzen Jezus' woorden ons specifiek naar. Want de zonen Gods kwamen in Noachs dagen en hadden gemeenschap met elke vrouw die zij verkozen. Je zou ook kunnen zeggen dat deze engelen de vrouwen huwden en dat de vaders van deze vrouwen, van deze dochters, hun dochters ten huwelijk uitgaven aan deze engelen. En dan staat er nog, en bekenden het niet. Wat niet? Vraag ik mezelf dan af. Wat bekenden zij dat niet? Nou, dat er verlossing voor hen was geregeld. Die verlossing bestond in Noachs dag uit een hele grote kist. De ark. In de toekomst van de Zoon des Mensen is die verlossing het geloof van en in Jezus Christus. Het is de enige redding dan voor de mens voor het naderend oordeel. Want de zondvloed kwam en nam iedereen weg die niet in de ark zat. En het oordeel van het lam uit Openbaring 6, de laatste verse, neemt ook alles weg dat niet in de overdrachtelijke ark zit. Namelijk in Jezus Christus zit. En dat wordt keer op keer beschreven hoe dat in zijn werk gaat. En vanaf Matteüs 24 vers 40. Daar staat dan. Twee op de akker en één wordt weggenomen zoals de vloed. De vloed mensen wegnam. En de andere wordt gelaten en gaat dus het koninkrijk van Christus binnen. En net als in de gelijkenis van de dienstknecht, in het einde van Matteüs 24, en de gelijkenis van de 10 maagden. 5 wijs, 5 een beetje dom. Dat is begin Matteüs 25. Een heel hoofdstuk 25 spreekt over de toekomst van de Zoon des Mensen. Het is de periode waarin Gods oordeel over alle mensen komt, totdat alle ongelovigen er niet meer zijn. En alle goden gedood zijn en er louter en alleen wedergeboren christenen op aarde wonen. Pas dan wordt Satan gebonden en gaat hij 1000 jaren de gevangenschap in. De Heer verwijst naar de dagen van Noach omdat er zo ontzettend veel overeenkomsten zijn met zijn toekomst. Want zoals de engelen in Noachs dagen gemeenschap hadden met de vrouwen en daardoor niet meer terug konden naar hun eigen woonsteden, kunnen alle zondige engelen in de wederkomst niet terug naar hun hemel, naar hun eigen woonsteden. Het is hun woonsteden namelijk niet meer. Openbaring 12 zegt, hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de enige plaats die dan overblijft voor de zondige engelen is bij de mensen op de aarde. En daarom lezen we bijvoorbeeld in Openbaring 13 dat het beest, Satan, grote tekenen doet voor de mensen. Want zij zijn bij de mensen die op de aarde wonen. Tot slot nog even Openbaring 13 vers 13, waar dat inderdaad zo staat. En het doet grote tekenen, zodat het ook vuur uit den hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Nou, ik wou het daar maar bij laten, want het is lang genoeg geweest. En je zou natuurlijk nog wel dagen hierover kunnen spreken, maar het is 6 studies is denk ik wel lang genoeg. We gaan met elkaar afsluiten met het gebed. Ja, Vader in hemel, wil u danken voor deze internetsamenkomst van gelovigen. een onderwerp dat pittig is, juist omdat wij leven in de enige bedeling waarin er verborgenheid is, waarin wij goden niet zien en u niet zien, Heer, en omdat wij van kinds af aan al leven in deze bedeling en weten dat het afgelopen 2000 jaar ook zo was, we sluipen zo gemakkelijk in dat het dan ook altijd zo was. En uw woord geeft ons antwoord daarop. Uw woord zegt nee, dit is een uitzondering op de regel. Normaal gesproken openbaart een God zich en verschijnt hij aan de mensen. En u als engel des Heren, u heeft zich geopenbaard. En als we daarbij stilstaan, Heer, dan weten we ook wat dat gaat betekenen voor de toekomst. Want u zegt, als ik geopenbaard word, dan zullen jullie ook met mij geopenbaard worden. In heerlijkheid. Heer, en dat is een prachtige gedachte die we vast mogen houden. Dat wij zijn toegevoegd aan uw lichaam. Dat wij met u zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Als u met ons komt naar de aarde. En daarvoor is het nodig, Heer, dat u ons opneemt, zodat zij die de hemel nu nog bewonen en die daar geen rechten meer op hebben, dat zij uitgeworpen zullen worden en dat wij daarin komen. Heer, want u heeft ons nu al in de hemel gezet, in u, met u, en het wachten is op de verlossing van ons lichaam. Zodat niet alleen onze geest in de hemel is, maar ook ons lichaam. U heeft het ons beloofd en daarom mogen wij daarop staan, op uw belofte. Want u zegt, ik ben de waarheid. Als ik zeg dat het zo is, dan is het zo. En je kan van mij aan, want ik ben een getrouwe getuige. Heer, wij hebben u centraal gesteld vandaag en willen dat elke dag doen, Heer, omdat u ons leven bent en ook omdat we weten dat u van uzelf zegt, ik ben het leven, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dank u wel, wilt u zo deze week met ons meegaan? Dat vragen wij u om Christus wil. Amen. Goed, daarmee komen we aan het einde van deze internetsamenkomst van gelovigen. Ik wil u heel erg hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze internetsamenkomst. Ik hoop ook dat u erdoor gezegend wordt. Dat is altijd mooi meegenomen als dat lukt. Ik hoop ook dat u er geestelijk door groeit. Want daar doe ik het eigenlijk voor. En rest mij niets anders dan u Gods rijke zegen toe te wensen. En heel graag tot de volgende keer. Dag!
Melle Velema van de website eindtijdinbeeld.nl.